ietsjes later, maar we zijn compleet. We kunnen nu verder met de laatste presentatie van vanavond over het uitzichtpunt Hultsvullsveld. Ik geef wethouder Houdinius het woord om het af te trappen.
Dank u wel, voorzitter. Dames en heren, in ons midden vanavond een viertal sprekers bij de presentatie van uitzichtpunt Hultsveld. Ik mag beginnen zonder kwalitatieve interpretatie met Barry Kerkhoos vanuit landschapsarchitect van bureau Verbeek. Sinds 1 juni, jongsleden, 3 weken geleden, eigen studio BKL. Maar begeleidt ons, heeft ons begeleid in het hele traject en zal ook dit traject uiteraard tot een afronding brengen. Dan naast Barry voor u rechts, Lars Dreesen. Architect van Dreesen Willemsen, architecten Pogels. Aan de linkerkant, de eerste meneer in het bruine t-shirt, mag ik het zo even noemen, Sjoerd van de Venne, van adviseur ruimtelijke ontwikkeling van Aalmans BV, met betrekking tot bestemmingsplanstuk presentatie. En daarnaast onze mejuffrouw in het midden is Michelle Driessen, beoogd horeca-exploitant van het horeca-gedeelte binnen dit plan. Dit zullen de sprekers inleiders zijn van de presentaties op 4 verschillende onderdelen. En ik zou u dan ook willen vragen om de vragen even te bewaren tot het laatste, want anders blijven we van de hak op de tak springen. Dus mochten er vragen zijn, graag schrijf ze u even op en dan kunnen we ze aan het eind van de presentatie doen. Zo hebben we een totaalbeeld straks voordat we met de antwoorden beginnen. Ik geef dan ook heel graag het woord aan Barry Kerkhoos met betrekking tot de inrichting van het landschapsplan. Barry.
Goedenavond, mijn naam is Barry Kerkhoos. Kijken of dat technisch werkt. De vraag in het verleden, en we hebben dit al een aantal keren volgens mij ook voor jullie gepresenteerd, maar dat is alweer een tijdje geleden, er zit nog een crisis tussen. De vraag was een landschapsplan te creëren. Met een uitkijkpunt en een horecavoorziening in de landelijke omgeving voor jong en oud, bewoners en passanten. Genieten van het uitzicht, spelen en leren van natuur en cultuurhistorie. Verder aandacht voor ruimte, duurzaamheid, cultuur, recreatie, onderwijs, toerisme en economie, verkeer en veiligheid. Een hele mond vol. Hier ligt het gebied met de groene lijn aan de Sint-Remigiusstraat. En de Hulsbergweg. Dit zijn inmiddels alweer wat gedateerde foto's. Maar goed, het is een gedateerd gebied. Een grote parkeerplaats met trapjes achterhaald in deze tijd. Opvallend. Het mooie uitzicht uiteraard. En het gevoel, althans dat had ik zelf, dat je kijkt naar een mooi landschap. Maar je staat niet zelf in dat mooie landschap. Het is heel grootschalig, kunstmatig. Veel verharding en erg rechthoekig. Dit is ook weer een prent van, denk ik alweer, 1,5-2 jaar geleden. We hadden toen het idee om daar bovenop de informatievoorziening te maken en de horeca. De grote parkeerplaats die er nu ligt, die gaat vervallen. We maken daar een mooi uitzichtpunt. Ook de toegangsweg naar de parkeerplaats die gaat vervallen. En het weiland wat ervoor ligt, dat krijgt een totale herinrichting. Nou, waaruit bestaat het uitzichtpunt? Verschillende zaken die geïntegreerd moesten worden in één object. Hoe ga je dat vormgeven? Welke inspiratie? Dus het uitzichtpunt, de horeca, informatievoorziening, geschiedenis en natuur. Maar goed, iedereen heeft tegenwoordig ook een telefoon bij zich. Daar moet je zeker ook gebruik van maken. Ook de Via Belgica wordt daar uiteraard aangehaald, want de wandelroutes lopen daar ook langs. Nou, we hebben de inspiratie gevonden in de fantastisch mooie askist van Simpelveld, die momenteel, volgens mij is het net klaar, gerestaureerd wordt in Leiden. Inmiddels ook een mooie documentaire verschenen en een mooi boek. Heel veel aandacht voor die askist van Simpelveld. Lees het boek en kijk naar de documentaire op Facebook en andere sociale media. Staat heel veel over de restauratie in Leiden. Die kist is vlak in de buurt gevonden op de Stamstraat 5359. Op steenworp afstand van de locatie. Voor de duidelijkheid, we gaan geen We gaan daar geen villa terugbouwen. Het is puur ter inspiratie wat we met het gebied gaan doen. Uitgangspunten is dat je het gevoel krijgt onderdeel te zijn van het landschap, dat je ver afziet. Ontstening, herstel van de glooiing van het terrein en een verwijzing naar het Romeinse verleden. Dit zijn schetsen. Voordat we op het plattegrond begonnen te tekenen, hebben we wat studies gedaan. Als je naar boven kijkt, zou het heel mooi zijn als verwijzing naar de glooiingen in Romeinse landschappen. Maar zeker ook hier in Limburg. Met een mooie glooiende weg naar het hoogste punt. En omgekeerd hebben we toen ook een fotomontage gemaakt. Waar je heel mooi het uitzicht ziet. En dat slingerende pad dan naar boven komt. Met in het gras kalklandvegetatie. Dat je daar terrassen maakt. Houten zwevende terrassen. In plaats van die stenige 30-30 tegel terrassen die er nu zijn. Nou, hier staat het huis als inspiratie. Inmiddels weten we dat dat een badhuis was. De zijkant van een badhuis, om precies te zijn. Maar toch, de details die erin zitten, de dakpannen, maar ook de raampartijen, ze zijn allemaal heel gedetailleerd aangegeven. En destijds vond ik dat al een heel interessant gegeven om dat te verwerken in het uitzichtpunt. Dat was in februari 2019 alweer. Dat was toen dit landschapsplan. U ziet daar de slingerende, glooiende weg naar boven toe, bovenaan het uitzichtpunt. Een horecavoorziening met een terras. Parkeren zat toen nog op een andere manier in het plan. Dit plan is toen ook gepresenteerd in Simpelveld. En mensen konden vragen stellen en konden ook op de panelen die we hadden opgehangen met geeltjes reacties achterlaten. Die reacties hebben we meegenomen. Hebben we verwerkt. Dat is dit plan geworden. De grootste wijziging is het verkeer. We hebben naar aanleiding daarvan ook een verkeerskundig onderzoek laten uitvoeren. En ook een parkeeronderzoek. Parkeren gaan we nu in plaats van in het gebied aan de rand van het gebied plaats laten vinden aan de Hulsbergweg. En op die geeltjes was ook heel veel reactie op de fietsers bijvoorbeeld. Zorg dat die op een hoogte bij het restaurant aankomen en dat ze ook een goede plek krijgen om te parkeren. Dat is die grijze lijn, kan ik iets aanwijzen, ja, die. En aandachtspunt was ook, hou vooral het zicht open hier. Dus in ons eerste plan had ik hier nog grote cypressen staan of iets wat in Nederland dan groeit, maar in ieder geval een smalle boom. Die hebben we weggelaten. Idee is nu om aan de rand, want dat bleek uit een vraag die daaraan vooraf was gegaan, voordat ik erbij betrokken was, om ook vooral met kleine landschapselementen te werken en verwijzingen te maken naar het Limburgse landschap. Toen heb ik ervoor gekozen om laagstam of middenstam fruitbomen toe te passen. Die worden veel kleiner en heb je toch het voordeel van een fruitboom, ook aantrekkelijk voor fauna. Hier wat referentiebeelden. Zo'n zwevend terras, dit is dan wel in het water, maar ik vond dit een heel mooi beeld. Zo'n houten terras dat hier dan in het gras komt te zweven. Slingerende paden met halfverharding. Kruidrijk grasland in die stroken hier rondom en ook hier in het midden. Bloei van fruitbomen, maar ook alle andere kwaliteiten van die fruitbomen. Een waterspeelplek hier voor het horeca, de horecavoorziening. En hier was toen een laat- en losplek bedoeld voor de horecavoorziening, met een materiaal die dat geschikt is voor holcontainers. Ook hiervan hebben we gezegd, naar aanleiding van het verkeerskundig onderzoek, dat we fietsers en laden en lossen niet op dezelfde route willen laten rijden. Dus we hebben ervoor gekozen om laden en lossen hier te laten plaatsvinden. Dat ziet u zo meteen op een ander plan. En fietsen die gaan hier parkeren. Nou, dit is de samenvatting die ik net verteld heb. Ik loop vooruit op mijn dia's. Dit is de visie en het schetsontwerp. Dit is het voorontwerp. En hier, ja, jullie zien hem niet. Ik zie hem ook amper. Maar daar staat een aanzet van een definitief ontwerp. Daar zijn de verkeerskundige en parkeeronderzoek resultaten zijn daarin verwerkt. Ik hoop als ik hem uitvergroot dat hij beter zichtbaar is. En, ja, Hier is het horecapaviljoen met hier een keerwand. Dus hier bovenop heb je het hele mooie uitzicht. Hier komt de verwijzing van naar de askis, naar het huisje. Dit wordt een glazen huis, maar daar vertelt Lasse meteen wat meer over, met ook mooie beelden daarbij. Je kijkt dan omlaag en je ziet in die askist op het niveau van het restaurant staan. Op afstand zie je ook dit glazen huisje goed staan. Hier, ik wijs het even aan, is de slingerweg naar beneden of naar boven. Parkeren aan de Hulsbergweg, met hier nog een aantal extra parkeerplaatsen, langs parkeerplaatsen aan de Sint-Remigiusstraat. En hier aan de randen, de bomen waar ik het zojuist over had, de midden- of de halfstam fruitbomen. En hier in het gras, in die openheid, komen die houten terrassen te liggen. Hier het verschil tussen een grote hoogstam fruitboom, die worden normaal 7 tot 8 meter hoog, en halfstam 4 tot 5 meter hoog. Nou ja, met de helling die van nature in dit gebied zit, zullen die bomen nooit in het uitzicht op de verre omgeving staan. Nog ingezoomd, een aantal thema's die ik hier wil bespreken. Hier komt nog een lage keermuur om dit op te vangen, dit hoogteverschil. Hier komen fietsparkeerplekken te staan. Dit is de toegang voor fietsers en voor wandelaars. En het laden en lossen wat ik net vertelde, dat gaat hier gebeuren. Nou zult u zeggen, dit is één richting. Nou, uit verkeerskundig onderzoek blijkt ook dat we dit stukje tot aan de ingang hier twee richtingen kunnen maken. Dat heeft er ook mee te maken dat de bewoners hierboven, die rijden nu via de bestaande parkeerplaats. En in de ondergrond is dat deze route. En dan gaan ze hier naartoe, omdat dit één richting is. Maar door dit twee richtingen te maken, kunnen we en hier parkeren, waarbij hier dan een keerpunt komt, en de ingang voor laden en lossen, en containers ophalen. En de bewoners kunnen ook van hieruit hier hun oprit oprijden, omdat dit twee richtingen gemaakt wordt. Ik denk, ja, dit moet u geloven, dat zijn alle fruitsoorten die ik heb uitgezocht. Dit zijn appelsperen, kersen en pruimen, allemaal oude Limburgse soorten. Er staat geen één dubbele bij. En dan wil ik nu graag het woord geven aan Lars, die ons meeneemt in het ontwerp van het paviljoen.
Goedenavond samen. Mijn naam is Lars Drees van Drees Willems Architecten. En zeg maar op basis van het mooie landschapsplan wat Barry net in het kort heeft gepresenteerd, zijn wij eigenlijk doorgegaan met de vraag voor de vormgeving van het paviljoen. Er zitten een aantal dubbelingen in. Ik ga er misschien ook even iets sneller doorheen. Zeg maar de plek, zoals net is toegelicht. En de vindplaats van de askist. De askist op zich, die als onderlegger heeft gediend voor het concept. Als het gaat zeg maar, om het glazen huis en de verdere ingreep. En dit is eigenlijk de onderlegger waarop wij gestart zijn. Het landschapsplan. Om dan vervolgens te kijken, hoe kunnen we daar een plek creëren waar het paviljoen kan landen. En dat ziet u eigenlijk in de in de afbeelding linksboven. Door een keerwand te maken, ontstaat er eigenlijk voor de keerwand een vlakke plaats waar het paviljoen een plek kan krijgen. En op het hogere gedeelte, aan de achterkant van de keerwand, ontstaat een soort van balkon. Die hoge plek die gebruiken we om het glazen huisje te zetten, waardoor het nog meer aandacht krijgt en vanaf beneden af heel goed zichtbaar wordt als landmark. En dit is dan ook de plek aan de lage kant van de keerwand waar het paviljoen kan landen. En een heel belangrijk onderdeel van de vraag vanuit de gemeente was, laat het ook een plan zijn wat eventueel zou kunnen functioneren zonder het paviljoen. En daar kom ik zo meteen aan het einde van de presentatie nog even op terug. Ja, hier, hij is wel heel erg geel, maar dat ligt aan de beamer. Het mooie groene plan. Zien jullie het plan zoals Barry hem net heeft toegelicht? Met de grote keerwand, de keerwand waar de fietsen voor geparkeerd worden. En dit zijn twee aanvullende keerelementen die geplaatst worden. Het hogere deel, en hier loop je omlaag naar het lagere deel, voor in ieder geval waar het terras een plek zou kunnen krijgen van het paviljoen. Dit is op het moment dat we door de berg als het ware doorsnijden. Dan krijg je een blik op de inrichting en de ruimtes die niet zichtbaar achter de keerwand liggen, waar je eigenlijk bovenop staat op het moment dat je het hele mooie uitzicht hebt. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Dit is de principe doorsnede om aan te geven hoe we het vlak hebben gemaakt waar het paviljoen kan gaan landen. Dit is de keerwand en daar bovenop staat het glazen huisje. En als we over het principe doorsnede over het glazen huis nemen, dan zie je dat je daar door het glazen huis naar beneden kunt kijken. Hier beneden staat de askist. Maar die askist die is ook zichtbaar vanuit het paviljoen. Dus dit is eigenlijk een beetje de principe doorsnede als het gaat om het concept van het ontwerp. Dus de keerwand, het lage deel waar het paviljoen landt, het glazen volume. En daar benedenin een heel mooi beeld van boven op de askist. Waarvoor we het glazen huis nog verder willen gaan gebruiken is de informatievoorziening, wat Barry net ook al even aangaf. Dus daar komen afbeeldingen, teksten op, QR-codes, noem maar op. Dus daar krijg je al die informatie over die mooie askist waar je dan bovenop kijkt. Als we dan verder inzoomen naar het paviljoen op zich, Dan is dit eigenlijk de keerwand die ervoor zorgt dat we hier een vlak deel kunnen creëren waar we het paviljoen kunnen laten landen. En dan zie je eigenlijk achter de wand, niet zichtbaar vanaf de buitenkant, de askistruimte. En daar links naast een aantal functionele ruimtes. Dan de open keuken. En heel mooi in een soort van 180 graden hoek het glazen paviljoen. Die eigenlijk dat hele mooie uitzicht maximaal laat zien. Dit is dan weer de doorsnede met een groen dak. Want het is natuurlijk niet de bedoeling als je hier bovenop staat dat je dan op een bitumen dak gaat kijken. Dus als je hier staat heb je helemaal niet in de gaten dat hier beneden nog die aanvullende ruimte is. Deze heb ik er even ingezet om ook de demarcatie aan te geven tussen het gemeentelijke deel en het gedeelte voor rekening van de exploitant. Het oranje deel, de terrassen en het paviljoen op zich en de ruimte erachter is voor rekening van de exploitant. En de keerwanden en het element waar de askist staan voor de gemeente. Wat ik net inderdaad ook al even aangaf, een hele belangrijke is om toch ook te laten zien dat de keerwand met de ruimte erachter gaat werken als het paviljoen er onverhoopt niet zou zijn of komen. En het idee daarvan is dat je dan voor de keerwand een vlakker gedeelte kunt maken, wat je ook als een soort van openbaar terras kunt inrichten en de ruimte erachter zou kunnen gebruiken voor een incidentele verkoop, stel in zomervakantie, om daar ijs te kunnen verkopen. Dus dat is een soort van scenario 2 variant. En dit is dan weer de doorsnede over het glazen huis. En dan hebben we aan deze kant een grote pui die nu in variant 1 in het paviljoen zit. Maar die zou dus ook vanaf dit niveau, vanuit de buitenkant, een blik kunnen geven op de askist. Dan zou ik u graag mee willen nemen door een aantal impressies. Je ziet de keerwand, het paviljoen en het glazen huisje. Het fietsparkeren. En dat van de andere kant. Dus hier slingert de weg omlaag. En loop je eigenlijk via het terras naar het paviljoen. En dit zijn impressies die we hebben gemaakt waarop we ook nog het stukje groen verder hebben doorgewerkt. Of in ieder geval in de impressies hebben opgenomen. En de materialisatie van het paviljoen naar voren laten komen. Het idee is om het paviljoen volledig in hout te gaan realiseren. Met een zo breed als mogelijk transparante oppervlakte om van het hele mooie uitzicht te kunnen genieten. Daarvoor ligt het terras. En dat alles is onderdeel van de route die eigenlijk leidt vanuit het park richting het paviljoen. Dus van iets verder naar beneden, daar zie je ook zeg maar het glazen huisje heel goed staan. En als we weer verder inzoomen, dan is dit de blik als je boven aan de kerwand staat, waar je dan overheen kijkt. Dus hier heb je helemaal niet in de gaten dat beneden dat paviljoen zich nou bevindt. En dit zou een beeld kunnen zijn in een avondsituatie, waarbij ja, dat glazen huis, als je die heel goed uitlicht, dan toch ook inderdaad die landmarkfunctie gaat krijgen. En ja, dit is eigenlijk het beeld wat we voor ogen hebben op het moment dat je op het hogere gedeelte staat en over de kerwand heen kijkt naar het mooie uitzicht. Dan zou ik nu het woord willen geven aan Michelle om het exploitatieconcept van krijt kort toe te leggen. Ja.
Zo. Nou, een goedenavond samen. Ik zou inderdaad graag even een korte toelichting willen geven op het concept wat wij voor ogen hebben. Ja, gezien de fase waarin we ons bevinden, heb ik even niet meer sfeerbeelden dan dit. Maar ik wil het uiteraard eventjes mondeling toelichten. Het paviljoen komt natuurlijk daar op een schitterende plek te liggen met een geweldig uitzicht. En zoals Lars al zei, wordt eigenlijk rondom het paviljoen wordt in en al glas. Zodat mensen zowel binnen als buiten van dit uitzicht kunnen genieten. Die puien kunnen dadelijk ook om en om open worden geschoven. Dus ook als je in het voorjaar of in de zomer, als dat open staat, dat je een beetje dat binnen-buiten gevoel creëert daarmee. Verder zijn wij ook heel erg van de sfeer en de beleving binnen. Dus we willen ook dat wauw-gevoel creëren als de mensen naar binnen lopen. Daarom hebben wij ook gekozen voor natuurlijke materialen aan de binnenkant. Zo zal de vloer, plafond en een gedeelte van de wandbekleding zal ook voornamelijk uit hout bestaan. Als accentkleuren hebben we eigenlijk gekozen voor zwart en donkergroen. Dit klinkt misschien vrij heftig nu, maar in combinatie met dat hout geeft dat juist een hele warme en ook een wat luxere uitstraling weer. We willen ons uiteraard gaan richten op ontbijt, lunch en diner. Waarbij het diner iets beperkt zal zijn gezien de openingstijden van 8 uur waar we ons uiteraard aan moeten houden. Dit zal ook een wisselende kaart zijn met dagverse producten waarbij we ook graag willen samenwerken met lokale bedrijven en leveranciers. Nu zijn er altijd mensen natuurlijk, met name wandelaars en fietsers, die even lekker op een tussenstop willen maken voor eventueel een stukje Limburgse vla, een borrelplankje, kleine gerechtjes die je samen kunt delen. Dus daar willen wij uiteraard ook op inspelen. Hier is ook rekening mee gehouden eigenlijk met de indeling van het paviljoen binnen. Het paviljoen zal niet standaard alleen maar met tafels en stoelen worden ingericht. Maar we hebben juist ook gekozen voor verschillende leuke loungehoeken. Waar ook een open haard centraal bij zal staan. Dat mag voor de sfeer, met name in de wintermaanden, natuurlijk niet ontbreken. Er komt nog een open keuken, dus met een open karakter. Naar onze mening is het niet alleen fijn natuurlijk voor de mensen die in de keuken aanwezig zijn, hè, dat er ook daglicht binnenkomt. Maar ook zeker voor de mensen die te gast zijn, dat ze toch letterlijk een kijkje krijgen in de keuken bij ons. Dan komt eigenlijk in het verlengde van de open keuken komt ook een bar. Ook daar kunnen mensen lekker een drankje nuttigen en eventueel ook een hapje aan eten. Dus dat zorgt al met al voor een hele ongedwongen sfeer. Verder zijn natuurlijk ook gezinnen met kinderen graag geziene gasten dadelijk. Ik ben zelf moeder en dan ben je toch altijd ook op zoek naar een leuke plek waar je zelf lekker kunt vertoeven, maar waar de kinderen het ook naar hun zin hebben. Ik denk ook met name door de toevoeging van de askist kan me voorstellen dat voor de kinderen echt wel iets interessants is en tevens iets educatiefs. En natuurlijk het waterspeeltuintje wat dadelijk naast het terras in het park komt te liggen. Dat is voor de ouders fijn, hè? Die kunnen op het terras plaatsnemen en de kinderen kunnen daar spelen terwijl je ze gewoon in de gaten kunt houden. Dus ook met de kinderen, daar zullen we ook zeker op inspelen. Als laatste wil ik nog even zeggen, het woordje staat er al. Dat is eigenlijk de naam die we eigenlijk voor het concept hebben bedacht, namelijk krijt. Ik vind het niet alleen een kort en krachtige naam, maar het refereert eigenlijk ook terug naar het krijtgesteente wat in de grond zit. Oftewel het Limburgse mergel. Dit is echt op talloze leuke manieren ook weer in het concept door te voeren. Ik ga een hele waslijst, maar daar zal ik u niet te veel mee lastigvallen op dit moment. Wat wij wel hopen, of dat mogelijk is, weet ik niet. Maar stel wij in het berggedeelte, het wordt uitgehakt en dat gesteente komt nog naar voren. Dan willen we dat bijvoorbeeld bij de toiletgroep als achterwand ook zichtbaar laten. Dus dat zijn allemaal kleine details waar we uiteindelijk het krijt zeg maar, mee naar voren willen brengen. Maar goed, ik weet niet of dat gaat, maar dat is in ieder geval een ideetje wat wij hebben. En ik ben van mening dat in ieder geval door toevoeging dadelijk van het mooie horecaproject samen met de askist en het mooie landschap wordt ingericht, dat dit een mooie toevoeging kan zijn voor Simpelveld.
Ja, dankjewel. Ik ben Sjoerd van der Venne, werkzaam bij de Aalmans Adviesgroep. Ik ben degene die het bestemmingsplan in feite wil gaan opstellen of heeft opgesteld in ontwerp. Jullie hebben allemaal hele mooie plannen gezien. Die plannen die passen op dit moment niet in het huidige bestemmingsplan zoals dat daar op dit moment van kracht is. Ter plekke van de Hulstveld is de huidige bestemming simpelweg groen. Daar mogen ook geen gebouwen worden opgericht en ze mogen ook niet gebruikt worden voor horeca. Dat maakt dus dat de plannen heel mooi zijn, maar op dit moment niet realiseerbaar zijn. Om dat te realiseren zul je, dit is in ieder geval een uitsnede van het bestemmingsplan zoals het er nu ligt. Het is één mooie groene vlakte. Enige aanduiding die er zit is een standplaats. Maar verder mag ik de activiteiten in ieder geval niet bezigen. Wat kun je dan doen? Dit is eigenlijk een stukje les in hoe zit het bestemmingsplan in elkaar. Dat weten jullie wellicht wel al, maar ik zal het toch even kort toelichten. Het bestemmingsplan zelf kan binnenplantse mogelijkheden bieden aan het college om bebouwing of gebruikers nog mogelijk te maken. In dit geval is die binnenplantse afwijkingsbevoegdheid voor het college er niet. Dat betekent dat je buiten het bestemmingsplan moet gaan afwijken voor zowel de bebouwing als het gebruik. En het kan via twee procedures. Het kan via een projectafwijkingsbesluit. Dat is eigenlijk een concrete omgevingsvergunning voor het plan. Voor de bebouwing en het gebruik. Dus dan vraag je echt gewoon de concrete vergunning aan. En de vergunning zelf is dan het kader waarvoor je afwijkt van het bestemmingsplan. Het nadeel van een projectafwijkingsbesluit is dat er eigenlijk geen flexibiliteit kan worden ingepast. Je moet de vergunning uitvoeren zoals die is. Wijk je daar iets wat van af, dan zou je in principe weer volledig terugvallen op het oude bestemmingsplan en moet je weer de hele rits opnieuw gaan doen. Tegenhanger van een projectafwijkingsbesluit is een postzegel bestemmingsplan. Dat is eigenlijk een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied, waarbinnen je een kader gaat vormen voor de bebouwing en voor het gebruik zoals je dat voor ogen hebt. Het bestemmingsplan biedt vervolgens dus het kader waarbinnen een vergunning kan worden afgegeven. In dit geval is gekozen voor een bestemmingsplan. En dat heeft eigenlijk een drietal onderdelen. De meest in het oog springende letterlijke onderdeel is de verbeelding, dat is de kaart. Dat geeft eigenlijk weer waar bevind ik mij en waar gaan welke bestemmingen gelden. En waar mag gebouwd worden en waar niet. Gekoppeld aan zo'n kaart, aan de verbeelding, zitten de regels. En die schrijven eigenlijk voor, als ik daar mag bouwen, hoe hoog mag ik bouwen? Hoeveel mag ik bouwen? Hoe mag ik het gebruiken, die bebouwing? En vervolgens, en dat is meestal het meest omvangrijke deel van een bestemmingsplan, alleen juist net niet juridisch bindend, dat is de toelichting. En daarin geef je eigenlijk aan van, wat is het plan aan zich? Wat zijn de grondslagen om te komen tot dat plan? En hoe verhoudt dat plan zich tot het beleidskader wat er op dit moment van toepassing is? En hoe verhoudt zich dat met allerlei afzonderlijke aspecten zoals bodemgeluid en allemaal die zaken? Het resultante van een toelichting is eigenlijk, is er sprake van een goede ruimtelijke ordening? Dat is het resultaat van een toelichting en of er dus een bestemmingsplan vastgesteld zou kunnen worden, ja of nee. Nou, hier heb ik een uitsnede genomen van het bestemmingsplan zoals we dat nu hebben. Er is op dit moment een voorontwerp bestemmingsplan gepubliceerd vanaf 9 juni, dus 2 weken geleden, waar iedereen iets van kan gaan vinden. Daar kunnen inspraakreacties op worden ingebracht. Bestemmingsplan, nou, je heeft zojuist een plaatje van mij gezien. Dat gaf aan, er was 1 groen vlak. Nou, het enige wat we daaraan aanpassen op dit moment is dat we een rood vlakje intekenen. En dat geeft aan dat daar de horecaactiviteiten qua bebouwing en gebruik mogen gaan plaatsvinden. Althans, dat wordt daar gefaciliteerd met dit plan. Nou, binnen die bestemming horeca is aangegeven waar mag worden gebouwd. Ja, dat is middels een bouwvlak aangeduid. Er wordt aangegeven waar het terras zich binnen het gebied mag gaan plaatsen, of ja, mag worden neergezet. Dus dat mag niet op andere plekken. De bedoeling is dat dat ook alleen maar binnen die aanduiding kan gaan plaatsvinden. En er is een specifieke aanduiding opgenomen voor de askist. En dat heeft eigenlijk te maken met de afwijkende bouwhoogte ten opzichte van de rest. Maar daar kom ik straks even op terug. Naast die hoofdbestemming horeca wordt dan ook de huidige bestemming groen. Zoals die eigenlijk nu van kracht is voor het gebied, wordt 1-op-1 overgenomen. Daar veranderen we helemaal niks aan. Behoudens dan dat de vlonders, meen ik, en de zwevende vlonders, die worden extra gefaciliteerd. En daarnaast wordt aan die bestemming groen gekoppeld het inrichtingsplan, zoals Barry dat heeft gepresenteerd, waardoor dat ook die inrichting van de bestemming groen als zodanig wordt gewaarborgd, dat het ook op die manier wordt uitgevoerd. Nou, buiten die hoofdbestemmingen zijn er nog een aantal dubbelbestemmingen. Ja, die zijn eigenlijk van toepassing in het gebied op dit moment. Die nemen we in dit bestemmingsplan 1-op-1 over. Dat heeft te maken met de archeologische dubbelbestemming, waar er 2 categorieën zijn. En een ecologische dubbelbestemming. En als laatste zit er nog een aanduiding op dit moment in het bestemmingsplan. En die loopt langs de Hulsbergerweg. Dat is de stijlrand die daar aanwezig is. Die is aangeduid in het bestemmingsplan als een kleinschalig landschapselement. En daardoor ook een publiekrechtelijke waarborg heeft dat die behouden blijft. Nou, dat blijft allemaal gelijk. Daar doen we niks aan. Nou, wat mag dadelijk binnen de bestemming horeca? We gaan regelen dat er horeca van de categorie 1, 2 en 3 mag gaan plaatsvinden. Horeca heeft categorieën tot en met 5. 5 hebben we het over een discotheek en dergelijke. Nou, dat is de meest zware categorie. We gaan tot en met 3. Dat is eigenlijk, ja, een restaurant is het maximaal haalbare, zeg ik dan even. Daarnaast ook de lunchroom, het Grand Café. Maar ook de standplaats zoals die nu eigenlijk in het bestemmingsplan zit, die vervatten we ook onder die bestemming horeca. Dus die wordt ook niet weggehaald. Binnen dat hele vlak rood wat jullie op de kaart zagen, mag maximaal 300 vierkante meter bruto vloeroppervlak aan horeca worden gerealiseerd. Het bouwvlak op het bestemmingsplan is op dit moment groter. Maar binnen dat grote bouwvlak mag dus 35% worden opgenomen als horecagelegenheid met een maximum oppervlak van 300 bv. Nou goed, Michelle gaf het zojuist ook al aan, hè, de openingstijden. Normaal gesproken zijn dat zaken die je niet in een bestemmingsplan gaat regelen, maar er is toch voor gekozen om hier juist ook in het bestemmingsplan een verankering te maken van de duur van de activiteiten. En daarvoor is vastgelegd dat tussen 9 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds de horecaactiviteiten mogen worden gebezigd. Op die manier is het ook geformuleerd. Dat betekent dus dat er geen mensen tot 10 uur, 11 uur 's avonds op het terras mogen zitten, want dan ben je gewoon in strijd met het bestemmingsplan bezig. En dat is een publiekrechtelijke mogelijkheid om handhaven op te treden. Goed, we hebben dus binnen horeca ook het terras aangeduid. Daar mag het terras plaatsvinden. Nou, zoals ik zojuist al zei, de aanduiding askist ter plekke van de askist. En dat heeft te maken met het laatste puntje, de bouwhoogte. Normaal gesproken voor binnen de bestemming horeca regelen wij de maximale bouwhoogte van 5 meter. Dat is ongeveer de hoogte van het door Lars ontworpen paviljoen. Nou, de askist die reist eigenlijk daarbovenuit met ongeveer 3 meter, waardoor dat die bouwhoogte ter plekke, alleen ter plekke van die aanduiding, naar 8 meter wordt opgerekt. Nou, binnen groen. De groenbestemming heeft altijd een heel uitgebreide omschrijving. Ook hier heb ik dus heel weinig aan toegevoegd ten opzichte van wat er al ligt. Ik zal ze even toch opsommen. Groen is bedoeld voor openbare groenvoorzieningen. Dat zijn trapvelden, speelplaatsjes, plantsoenen, waterpartijen en de daarbij behorende voet, fietspaden en andere voorzieningen. Nou, die bestemming lag er al. In feite, een heel groot deel van het inrichtingsplan kan dus op dit moment al binnen de huidige bestemming worden gerealiseerd. Wat wij hier extra aanvullen is dus dat de inrichting van de bestemming groen overeenkomstig dat landschapsplan van Barry wordt gerealiseerd. Dus daarmee een publiekrechtelijke verankering krijgt. Naast de hoofdactiviteiten is groen ook bedoeld voor bermen en beplantingen, kunstwerken, kunstobjecten, openbare speelvoorzieningen, openbare wandelvoorzieningen, nou het water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, voorzieningen voor langzaam verkeer, openbare parkeervoorzieningen, openbare ondergrondse inzamelvoorzieningen en nutsvoorzieningen. Dat zijn allemaal zaken die binnen de bestemming groen worden gefaciliteerd, maar nu ook al mogelijk zijn. Daar veranderen we niks aan. Ook veranderen we niet dat er binnen de bestemming groen niet mag worden gebouwd. Er mogen geen gebouwen worden opgericht. Dat zijn dan niet bouwwerken. Hè. Een bouwwerk zoals een kunstmast of de vlonders of de keerwandconstructies, die faciliteren we wel binnen de bestemming groen. Nou, ik ga hier wat korter doorheen, want de dubbelbestemmingen zijn aan zich niet heel relevant in dit kader. Maar de dubbelbestemmingen waarde archeologie 4 en 5, zoals die nu van toepassing zijn, worden overgenomen. Dat betekent eigenlijk dat op het moment dat binnen het plangebied, voor wat betreft categorie 4, dieper dan 40 centimeter bodemverstoring gaat plaatsvinden over een groter oppervlak dan 2500 vierkante meter, dat er een archeologisch onderzoek moet gaan plaatsvinden op basis van het bestemmingsplan. Nou, bij categorie 5 is dat bij een oppervlak groter dan 10.000 vierkante meter. Vooralsnog komen we daar niet aan, is ook niet in het kader van het bestemmingsplan daar onderzoek naar uitgevoerd. Maar mocht het zo zijn dat in het kader van de uitvoering dat alsnog noodzakelijk blijkt, dan is dat in ieder geval verankerd dat dat ook moet worden uitgevoerd. Nou, de waarde ecologie, zoals die nu van kracht is, wordt die overgenomen. Die is ook bestemd voor instandhouding en versterking en ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke waarden. Nou goed, daar draagt het bestemmingsplan of het landschapsplan in ieder geval aan bij. En verder de stijlrand langs de Hulsbergweg, ook dat nemen we gewoon over in dit bestemmingsplan. Ik zei het al, de toelichting is eigenlijk het meest uitgebreide gedeelte van het bestemmingsplan. Daarin leg je uit wat is eigenlijk het planvoornemen, wat zijn we van plan. Dat wordt vervolgens gelegd langs de kaders van het beleid. Zowel rijk, zowel provinciaal beleid als gemeentelijk beleid. Hoe verhoudt zich dit plan met al die beleidskaders? En vervolgens wordt in het bestemmingsplan een toets gedaan aan alle relevante omgevingsaspecten die je maar kunt verzinnen, bij wijze van spreken. Alles wat te maken heeft met een ruimtelijke ordening, goede ruimtelijke ordening. En dan gaat het over bodem, over geluid, over milieuzanering, luchtkwaliteit, externe veiligheid. Nou, archeologie heb ik het zojuist even over gehad. Kabels en leidingen, verkeer en parkeren waar aandacht aan is besteed in het kader van inrichting. Het water en de wet natuurbescherming. Nou, soms moeten die zaken nader worden onderzocht. Hè. Kun je er wel iets van vinden, maar zal er toch een specialist naar moeten kijken of een onderzoek naar moeten uitvoeren. En dat is in dit kader is dat gedaan voor de aspecten bodem. Dus er is een bodemonderzoek uitgevoerd. Naar het aspect geluid. Hè? Wat is de geluidsuitstraling in dit geval vanwege de activiteiten naar de omgeving toe? Hoe zit het met de plantjes en de diertjes binnen het gebied? Zitten daar beschermde soorten? Zo ja, moeten we er iets mee? Zo nee, dan is dat ook duidelijk. Er zijn overigens geen beschermde soorten aangetroffen. En hoe zit het met stikstof? Nou, stikstof, heel hot item tegenwoordig. Iedere activiteit wat je tegenwoordig gaat vergunnen. Daar moet je beoordelen of dat leidt tot stikstofemissie en of dat leidt tot een verslechtering van of stikstofemissie op Natura 2000 gebieden. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot een document waaruit dus blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, alles overwegende, hè, dat het plan dus past binnen door ons vastgestelde kaders. Nou ja, goed, dat plan dat ligt er dus nu. In voorontwerp. Er zijn verschillende stadia in een bestemmingsplanprocedure. We zitten nu in het allereerste stadium en dat is een voorontwerp. Dat is ook nog geen formeel stadium. Het college heeft ervoor gekozen om in dit geval niet direct over te gaan tot een ontwerpbestemmingsplan. Dat is het formele traject, maar heeft ervoor gekozen om eerst een voorontwerpbestemmingsplan te publiceren. Daarmee dus een extra mogelijkheid te creëren voor personen om er iets van te vinden. Dat ook bekendgemaakt. En tot en met 20 juli bestaat de mogelijkheid voor een ieder om een inspraakreactie in te dienen. En dat is dan te richten aan het college. Gelijktijdig met de tervisielegging wat er nu is van het voorontwerp bestemmingsplan, is het voorontwerp ook toegestuurd aan de zogenaamde wettelijke adviseurs. Ik heb hier opgestond provincie Limburg, Parkstad Limburg regio, maar ik heb inmiddels ook al gezien dat het plan is voorgelegd aan de GasUnie. Het plan is ook voorgelegd nog een keer aan het waterschap. Dus dat zijn de vier instanties waar het voorontwerp bestemmingsplan aan is toegezonden. En dan krijgen die instanties de mogelijkheid om hun advies uit te brengen en of zij vanuit hun belang of daar aandachtspunten zijn. Nou, die inspraak- en vooroverlegreacties wat dan aan het einde binnenkomen, die worden gebundeld, die worden verzameld. En er wordt gekeken van, nou, wat doen we hiermee? Zijn die relevant voor een aanpassing in het plan? Of is het meer ter kennisgeving en we kunnen verder? Nou, uiteindelijk leidt dat tot een ontwerpbestemmingsplan, al dan niet gewijzigd. En vanaf dan begint eigenlijk het formele traject. Dat is eigenlijk wettelijk bepaald dat vanaf het moment van tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan, dan heet dat de formele bestemmingsplanprocedure. Eigenlijk is de gang van zaken exact gelijk als wat we nu aan het doen zijn. Het bestemmingsplan in ontwerp wordt vervolgens 6 weken gepubliceerd. Tijdens die termijn kan eigenlijk in ieder zijn zienswijze kenbaar maken. Zoals nu de inspraakreacties, die zienswijze moeten vervolgens aan de gemeenteraad worden ingediend of worden toegezonden. Is die 6 weken zienswijze termijn van het ontwerpbestemmingsplan geëindigd, dan staat in de wet dat een termijn van orde genoemd, dat vervolgens binnen 12 weken een bestemmingsplan door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Nou, in die tussentijd kunnen de zienswijzen die zijn ingekomen eveneens worden voorzien van een beantwoording door het college. Er wordt ook weer gekeken, nou, zijn er zienswijzen ingediend waar we alsnog rekening mee moeten houden? Zijn er voorstellen tot wijziging? Dat wordt in een zienswijzenota gedaan en vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan samen met de door het college voorgestelde wijze van beantwoording van die zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad, die dat bestemmingsplan dan behandelt om al dan niet vast te stellen. Op het moment dat het bestemmingsplan ongewijzigd wordt vastgesteld, dus de zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen, dan wordt normaal gesproken binnen 2 weken het plan opnieuw gepubliceerd, dus dat is eigenlijk de derde ronde. Weer dezelfde publicatiewijze, huis en huisblad, staatscourant, gemeentelijke website. Weer een 6 weken termijn waarbinnen mensen kunnen reageren. Ditmaal moet dan een beroep worden ingesteld als men het er nog altijd niet mee eens is. Dat mag, dat kan. Dan kunnen ze een beroep instellen bij de Raad van State. En dan gaan ze dus een beroepsprocedure aan en dan moeten we uiteindelijk naar Den Haag. Nou, op het moment dat een bestemmingsplan is vastgesteld en de beroepstermijn, dus die 6 weken, is geëindigd en er zijn geen beroepen ingesteld, dan treedt het bestemmingsplan in werking. Is het ook onherroepelijk en kunnen vergunningen, zoals de bouwvergunning, zoals een horecavergunning, die zaken, die kunnen dan ook worden verleend op basis van dat plan. Op het moment dat iemand een beroep instelt bij de Raad van State, dan schort dat in eerste instantie de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet op. Dus dan zou je de situatie kunnen krijgen dat beroep is aangetekend bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is dan nog niet onherroepelijk, maar in de tussentijd zouden in theorie wel vergunningen kunnen worden verleend. Nou, dat zou een beroepspersoon kunnen voorkomen door een voorlopige voorziening ook nog gelijktijdig met een beroep in te dienen. Uiteindelijk, als er beroep wordt ingesteld bij de Raad van State, dan gaat die hele termijn voorbij en dan doet de Raad van State een uitspraak over ingesteld beroep. En afhankelijk van wat de uitspraak van de Raad van State is, is dan wel het bestemmingsplan onherroepelijk, dus niet meer een rechten aantastbaar. Dan wel wordt het vernietigd, dan wel wordt er een bestuurlijke lus, zoals dat heet, mogelijk gemaakt, waarbij je nog de kans krijgt om het te repareren. Nou, dat was het.
Zo, dat was een zeer uitgebreide presentatie. Dankjewel, alle vier.